Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 39. En daarvan de versen 3 en 5. Psalm 39. Vers 3. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En 5. Ik ben het vijfde nu dan, o Heer. Wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Het is van Psalm 39, de versen 3 en 5. Gemeente zal worden gelezen uit het woord van God uit Johannes, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Maar stellen wij ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting zingen wij Psalm 116, Psalm 119, in het bijzonder het 10e vers.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan lezen Johannes 13, vers 1 tot en met 17. En voor het feest van het Pascha Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoons, Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en leidde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. En Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. En Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Toen zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet alle rein. En als hij dan hunne voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan. En hij zeide tot hen: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, allerhoogste majesteit, die alle dingen regeert, naar uw wijsheid, uw goedheid, maar ook naar uw rechtvaardigheid. U ziet het gans gedrag van de stervelingen en niets is bedekt voor uw gezicht. U heeft deze wereld gemaakt en al de planeten daaromheen. En u heeft alleen deze aarde bekleed met sierlijkheid, met bomen en met bloemen, met zeeën en ten laatste ook met de mensenkinderen. Want zij moeten zijn tot een lof des Heren op de aarde. En dan is er vrede in het hart. Maar het is al 6000 jaar verkeerd gegaan. En 6000 jaar zijn er ziekten en virussen en doornen en distelen. Opdat de mensen kinderen zouden voelen in hun lijf dat het niet goed is om in eigen gekozen wegen te gaan. Want die leiden tot de dood. Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven. Want men is wel driftig op zoek naar een medicijn, maar het is niet te vinden. Maar vanmorgen mogen we in uw huis horen van het medicijn voor het tijdelijke en voor het geestelijke en ook voor het eeuwige leven. En zou u dan willen geven dat het zo gezegend mag worden, ook deze crisistijd, dat zij zullen aankomen door goddelijk licht geleid tot die grote apotheek van uw genade, waarvan de medicijnkasten nooit leeg raken, zolang wij op de wereld zijn. Ach, Heere, zou u, we moeten op elkander passen, en namelijk door anderhalve meter afstand te nemen. Maar geef dat wij nabij de Heere mogen zijn. En dan hoeven we niet te letten op de ademhaling. Maar het is juist de geneeskracht van David, dat hij zegt, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed in u de Heere. We vragen dat bijzonder voor de familie Dekker in Israël. Ook dat land is helemaal op slot vanwege deze ziekte. Maar zou u willen geven dat vandaag de sloten eraf mogen gaan? Niet zozeer van dat land, maar van de harten van de mensen. Opdat zij mogen horen dat die verwachte zoon van David gekomen is. En dat zij tot hem de toevlucht mogen nemen. Hem en zijn vrouw en zijn gezin willen gedenken in alle liefdesarbeid. De familie Rodenburg, uitgezonden in Oeganda, om daar ook hulp te bieden. Heere, zoudt gij ook hen willen gedenken, als deze ziekte in Afrika toeslaat, dan is er niet zoveel bescherming als bij ons. Het is een samenleving zonder middelen, zonder ziekenhuizen, met veel vervuiling op de straten, op de markten. Zoudt u over die mensen u willen ontfermen, en dat zij met hun armoede tot uw rijkdom mogen vluchten. Het evangelisatiewerk in Scheveningen, en de veldwerker Marco van Velden, Heere, zoudt gij hen tezamen willen gedenken, en dat ook op deze plaats er vele mogen komen, als tot de spelonk van Adullam, alle die een schuldeiser hebben, en alle wier ziel bitterlijk bedroefd is, om hier te mogen horen uit het eeuwig evangelie, dat er raad is voor de radelozen, dat er brood is voor de hongerigen, water voor de dorstigen, en leven voor degene die de dood verdiend hebben. Dan zijn er ook nog verschillende gemeenteleden in zorginstellingen opgenomen, of die vanwege coronamaatregelen langere tijd in eenzaamheid zijn en stilte van de woning, Al mogen we met moderne middelen elkaar wel spreken. Maar heren, zouden ze toch bovenal in die eenzaamheid een hemelbezoek mogen ontvangen. En dat zij uw heerlijkheid zouden aanschouwen. Om het te mogen zeggen met de dichter, hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog, hoe zag ik daar uw alvermogen. Hoe blonk uw goddelijk eer alom. Gedenk in deze morgen alle plaatsen, alle kerken, alle samenkomsten, waar uw naam naar de rijkdom van uw woord mag worden gepredikt. Wilt u al die voorgangers en ouderlingen gedenken, dat ze met liefde mogen arbeiden, dat deze periode geen aanduw zou geven tot de verdere secularisatie, maar dat de band met de kerk, de band met uw woord, maar bovenal de band, de geestelijke band met de Here, gezocht, gelegd en ook verdiept mag worden. Gedenk ook in het morgenuur uw knecht, ook de ouderling in de eigen gemeente. Heere, geeft woorden om te spreken, harten om te luisteren. We vragen het om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 33. En daarvan de versen 9 en 10. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Zijn machtig arm beschermt de vromen. En wat daar volgt. Psalm 33. De versen 9 en 10. Gemeente, wij zouden in dit morgenuur uw aandacht willen bepalen bij Johannes 13, u voorgelezen en daarvan in het bijzonder het 10e vers. Jezus zeide tot hem, die gewassen is, heeft niet van oude de voeten te wassen, maar is geheel rein. Deze woorden bepalen ons bij de voetwassing. Drie gedachten. Er is sprake van vernederende liefde. In de tweede plaats van opzoekende liefde. En in de derde plaats van voorbeeldige liefde. Dus de voetwassing, vernederende liefde, opzoekende liefde en voorbeeldige liefde. En gemeente, we verkeren hier op donderdagavond van de Lijdensweek van Christus. Dus donderdagavond, dat is voor de Goede Vrijdag. We lezen hier in vers 1 en voor het feest van het Pascha. En op die donderdagavond dan had men het paasmaal. En zij komen dus samen, deze discipelen, met de zaligmaker in de paaszaal op donderdagavond. En op deze avond zal het paasmaal halverwege die avond overgaan in wat wij in het Nieuwe Testament kennen als het heilig avondmaal. En we zien dat dat paasmaal, wat de Joden dus al eeuwen gevierd hebben, dat dat in de geschiedenis van ons hoofdstuk eigenlijk al aan de gang is. Dus tijdens dat paasmaal liggen de discipelen aan met, ik zeg het maar heel platweg, met vuile voeten. Niemand was bereid geweest elkaar de voeten te wassen. Het was namelijk een oud gebruik, wij in deze coronaperiode wassen veel de handen. Maar in de Oosterse landen, daar, al daar, was het gebruikelijk, men liep over de stoffige straten, er waren geen klinkers of asfalt. Men liep over de stoffige straten in open sandalen. En men lag aan tafel. U begrijpt, dan was het belangrijk, voordat men zo dicht bij elkaar was, aan de tafel de voeten te wassen. Dat was echt nodig. Zeker onder de Joden. Joden zijn een rein volk. Zij hebben heel veel aandacht voor reinheid. We kennen dat uit de reinheidswetten van Mozes. En dan meestal in zo'n afgehuurde paaszaal. Of misschien was hij ook wel geschonken. Dat weten we ook niet precies. Maar dan stond er bij de deuropening op een tafel een schaal met water en een handdoek. En dan stond er ook vaak een slaaf bij. Want sandalen losmaken en voeten wassen en drogen met een doek, dat was een oneervol slavenwerk. Maar goed, er was geen slaaf en van de discipelen wilde niemand een slaaf zijn. En daarom dat paasmaal was begonnen met vuile voeten en zo lagen ze daar met elkaar aan die tafel. En straks dan in de tweede helft van de avond komt voor het eerst het heilige avondmaal. Zo is de situatie en tussen die beide maaltijden, dus dat paasmaal en dan straks het avondmaal, tussen die beide maaltijden staat de Heer op. Vers 4. En Jezus stond op van het Ik voeg dat er maar even bij. En Jezus stond op van het paasavondmaal. Dus dat oud-testamentische Pascha. Niemand had het in de gedachte gekregen om het te doen. Het zat op dat moment ook niet in hun hart, moet ik u zeggen. Want ze hadden onderweg twist gehad wie de meeste zou zijn. Namelijk om straks naast de Heere Jezus aan tafel, wie ligt er aan zijn rechterkant en wie ligt er aan zijn linkerkant, dan ben je toch de voornaamste discipel. Daar was onderweg discussie over geweest en ergernis. En als je daar ruzie over maakt, dan ben je niet op zo'n ogenblik de minste. Dan ben je toch niet degene die daar eens even op zijn knieën gaat met een schaal met water en voeten gaat wassen. En er lag daar dan wel een doek en er stond ook wel een schaal met water. Maar wie was er nu de minste? Wie was nou in hun midden een slaaf? Petrus alvast niet. Hij had toch een keer een schone belijdenis gedaan. Hij was een van de eerste. Johannes ook niet. Johannes zal straks aanliggen naast de Heere Jezus. En Nathanael zal wel gedacht hebben, ik ben het ook niet. Want Christus heeft ooit eens gezegd, u bent een Israëliet in de welke geen bedrog is. En zo had iedereen wel zijn argument om niet door de knieën te gaan. Ach, ik zou eigenlijk willen vragen, geliefde luisteraar, bent u bereid om door de knieën te gaan en voeten te gaan wassen? En daar zit het punt. En daar liggen ze nu aan al tijdens dat Pascha, dus dat eerste deel van die avond. Ik denk dat er niet veel gesprek geweest is. Want als je zo met elkaar aan het twisten bent, wie toch de meeste is, dan is er niet veel gesprek. Dan is er geen openheid. En er zal wel een beetje zwijgend met boze, driftige blikken gekeken zijn, maar er is geen gesprek. Wat moet dat toch ook aan het lijden van Christus hebben toegevoegd? Aan de overkant, daar zit Judas. En Christus die weet, het staat in vers 2, dat de duivel in zijn hart gevaren was. Hij had al afspraken gemaakt om de meester te verraden voor wat zilver. En naast Judas, al die discipelen, die zullen hem vannacht allemaal gaan verlaten. Ze zitten te zwijgen. Ze hadden allemaal op moeten staan om de voeten van de meester te wassen. Want daar komt het toch op aan, gemeente. Ik denk terug aan Maria van Bethanië. Zij was toch tot beschaming van de discipelen bij de voeten van Christus geweest. En had hem met kostelijke welriekende zalfolie gezalfd. En ze had geweend en de voeten gedroogd met haar haren. Maar nu wist er niemand. En als dan zo dat eerste paasmaal, dat is geen aangenaam uurtje geweest. Als dat dan voorbij is, dat Joodse deel van het paasga, zal ik maar zeggen. Dan staat Christus op. Vers 2, en als het avondmaal gedaan was, al die discipelen die blijven liggen, en hij loopt naar die koperen schaal gevuld met water en hij neemt de doek en hij bukt zich bij de voeten van de eerste discipel en sprenkelt het water over de voeten en begint die voeten met een linnen dook af te drogen en dan schuift hij de koperen schaal naar de volgende discipel en sprenkelt weer het water daar gaat de Heer Jezus als een slaaf. Het staat ook later in de brieven van de apostel. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht. En eigenlijk staat er in het Grieks de gestalte van een slaaf aangenomen. Daar gaat hij als de borg en zaligmaker. Nou hadden de discipelen tijdens dat Joodse paasgaal niet veel tegen elkaar gezegd, want ze waren uitgepraat. Niemand wilde voor elkaar onderdoen. Maar ik denk dat ze nu weer in verbijsterd zwijgen. Want ze voelen wel de les. En ze voelen allemaal hoe dat water uit de handen van Christus over hun handen sprenkelt. En hoe hij hun voeten droogt met een linnendoek. Ik denk dat ze nu dubbel zijn gaan zwijgen, verbijsterd, beschaamd. En toch, het is heel wat om een hoogmoedig mens klein te krijgen. Toch, terwijl het zal toch wel enige tijd geduurd hebben. Toch is er niet één die opstaat en zegt, meester, ik neem het van u over. Want je zou toch halverwege je hart gebroken hebben en gezegd, Heer, nu neem ik het van u over, hoor. Maar de sfeer is duidelijk stuk en bedorven. Niemand wil van zijn troon afkomen en buigen. En gemeente, als er nou toch ooit een geschiedenis in het evangelie is, waarin duidelijk wordt wat we zo vaak benadrukken in de prediking, dat de zaligheid niet is uit de mens. Ook niet uit een bekeerd mens, ook niet uit een gerechtvaardigd mens, ook niet uit een ambtsdrager. Dan is het wel in deze geschiedenis. O, we zien hier voor ogen dat de zaligheid eenzijdig bij God vandaan komt. En uit het hart van Christus. Hij kruipt daar op zijn knieën over de vloer. Van voet naar voet. En droogt die met een linnen doek. Ja, ik moet het nog aangrijpender zeggen, geliefde luisteraar. Hij komt tenslotte ook bij de voeten van Judas. Die voeten die zijn die avond haastig om het bloed van de Heere Jezus te gaan vergieten. Hij komt ook bij de voeten van Judas. En als de laatste liefdesarbeid van Christus aan Judas de verrader ten koste gelegd, sprenkelt de Heere met zijn vingers ook het water over de voeten van Judas. En begint die voeten met een linnen doek te drogen. Het is als het ware voor Judas de laatste nodiging tot de zaligheid. Bekeert u, bekeert u. Want waarom, Judas, zou ge toch sterven? En tenslotte, gemeente, nu hebben we het rondje gemaakt. Tenslotte komt de Heere bij Petrus. En het is alsof het brandt in zijn hart, want hij voelt wel dat hij een hele heftige les krijgt. Hij had de laatste weken al een en andermaal uitgeroepen, ik zal met u sterven. Maar nu aan tafel had ook hij gezwegen. Hij heeft gezwegen omdat hij ook een hoogmoedig bestaan had. En wat komt ook de gang van Christus hier op zijn knieën. De spiegel van de heilige liefdeswet. Petrus voor ogen te houden. Petrus, dat is nu uw bestaan. Ach gemeente, wat is het toch een wonder dat Christus hier rondgaat. Want anders dan gingen we allemaal verloren. Dan zou er niemand van ons behouden worden. En ik vind het moeilijk om het woordje hel te gebruiken. Maar weet u wat een van de grote kenmerken is van de hel? Van de rampzaligheid. Daar is nou niemand die mekaar de voeten wast. Niemand. Want dat is een plaats van wrevel. En van ergernis. O luisteraar, heeft u dat wel beseft? Dat grote wonder, dat er nou één in de wereld gekomen is, deze hoogmoedige, moeilijke wereld. En die is nou bereid geweest om op zijn knieën te gaan en uw voeten te wassen. En hij is gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dan gaan we naar de tweede gedachte, gemeente. En de tweede gedachte, dat is kopende liefde en ook opzoekende liefde. Dus Petrus zegt, nee, Heere, mij niet. En dan lezen we wat Christus daarop antwoordt in vers 7. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, Petrus, wat ik doe, weet gij nu niet, maar na deze zult gij het verstaan. Weet je, dat is een hele rijke belofte die wij hier lezen, die ik u ook van harte gun. Want misschien zit u hier wel in de kerk dat je zegt, ik begrijp er maar heel weinig van al die woorden, die zijn nieuw voor mij. Maar wat is dat rijk wat hier staat na deze? Dus er komt een tijd, dan zult u het verstaan. Dat evangelie van vrije genade, die gang van de zaligmaker in deze wereld, die mag je dan begrijpen. En dan zul je terugdenken aan deze dienst. Want Christus gaat hier vanmorgen ook rond en sprenkelt het water van zijn woord op uw voeten. Nee, op uw hoofd, op uw hart. En als nou de Heilige Geest dat in ons hart gaat uitleggen, dan komt er een tijd dat je zegt, nu mag ik het ook verstaan door het geloof. Genade. Wat verstaan? Wat is er dan van te verstaan? U legt het toch duidelijk uit. Ik kan het toch begrijpen? Ja, nee, maar dat door de knieën gaan. Dat bukken. Dat werk van die zaligmaker. Dat nou te mogen verstaan. Geestelijk. Wat de Heer Jezus op een andere plaats zegt. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden als een koning. Maar om te dienen. Dat staat haaks op deze wereld. Want wij willen omhoog. En we willen vooruit. Maar om het nou te mogen verstaan. Dat het koninkrijk der zaligheid niet is in ellebogenwerk, wie de eerste is, maar dat de zaligheid van dat koninkrijk is in het verlies, in het buigen, in het drukken van zijn voetstappen. O, ik gun u alle luisteraars, dat u dat na deze mag verstaan. Petrus mag het later verstaan. Want dan moet u maar de twee kleine brieven van Petrus lezen achter in de Bijbel. En dan verstaat hij het. Dan heeft Petrus van zichzelf niks meer. Dan kan hij zich nergens meer op beroemen. Dan slaat hij niet meer op zijn borst. Maar dan zegt hij in zijn brief, ik ben gekocht door het dierbare bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dan mag hij het verstaan. Dat niet alleen dat water op zijn voeten, maar dat bloed van Christus in zijn hart, hem zalig gemaakt heeft. Nu verstaat hij het niet. Dat zie je aan zijn reactie. Hij zegt met grote beslistheid, gij zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid, vers 8. Petrus, man toch, waarom vaar je zo heftig uit, waarom ben je zo fel? Ben je geraakt?
De eerste keer wilde je niet wassen en nu wil je het helemaal wassen. Wil je jezelf toch weer overeind houden? Denk je nu toch werkelijk, Simon Petrus, dat jij de zaligmaker, die reine heilige Jezus, moet wassen? U verstaat er nog helemaal niets van. Hij is gekomen om u te reinigen. U hoeft hem echt niet te reinigen, want hij is die heilige zaligmaker. U begrijpt het toch niet? Bijzondere gemeente, geliefde luisteraars, daar zo ook. Bijzonder toch dat dit allemaal zo eerlijk in de Bijbel staat, hè? Als je een roman leest, dan de hoofdpersoon, dat loopt altijd goed af met die hoofdpersoon. Maar in de Bijbel worden we zo eerlijk geplaatst voor de spiegel van Gods heilige liefdeswet. O, dan blijft er ook van de hoofdpersonen van de Bijbel niet veel over, gemeente. Al de dwaasheden staan erin van David en van Paulus. En van Hiskia, noem maar op, Thomas. Al de dwaasheden staan erin. U tot lering, want uw hart is ook vervuld met dwaasheden. En soms dan zijn we werelds en dan willen we niet dat Christus iets aan ons doet. En andere keer dan zijn we godsdienstig. En dan willen we dat wij alles voor Jezus doen. Maar wat is het toch een gezegend plekje in deze lijdensweek, als we nou eens uitgewerkt en uitgepraat zijn. En daar aan de voeten van de zaligmaker mogen komen, als die vrouw van Bethanië en zijn voeten gaan natmaken met onze tranen. En zeggen, Heer, nou moet u mij helemaal gaan wassen in uw dierbaar hartebloed. Christus zegt dat hier, hè. Petrus, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel aan mij. Dat is wat. Ik heb er van de week maar eens een paar keer mijn vinger bijgelegd bij dat zinnetje. Geen deel aan mij. O gemeente, ik ken u niet en ook de thuisluisteraars niet van Den Haag Centrum en Scheveningen. Wie u ook bent, maar dat is wel het ergste wat er is. Geen deel aan mij. Dan staan we nog buiten het koninkrijk. Dan kunnen we niet leven en niet sterven. Dan komen we om. Zo scherp is hier dit onderwijs. Geen deel aan mij. O, de Heer Jezus die zegt het hier op het scherp van de snede. Zo is het nou met u en met mij. We zijn of in Christus of buiten Christus. We zijn of eeuwig behouden of eeuwig verloren. Christus is uw zaligmaker, vriend, of hij is het niet. Wij moeten door hem helemaal gewassen worden. U zegt, ach, dominee, prediker, waarvan? En zo kwam eens een keer een kattergezant naar mij toe. Die zegt, u zegt altijd dat we moeten bidden om vergeving, maar als ik dan s'avonds mijn knieën bracht, dan zou ik niks kunnen bedenken wat verkeerd is. Je hebt het die hele dag toch wel redelijk gedaan. Waar moeten we dan van gewassen worden? En nog wel helemaal ook. Wel, gemeente, dat is vrij eenvoudig uit deze geschiedenis te vertellen. Hoe kwamen ze die zaal binnen? Met hoogmoed. Wie van ons zal de meeste zijn? Tijdens dat eerste Joodse paasmaal. Niemand wilde opstaan om die koperen schaal en die doek. Niet willen buigen. De ander niet uitnemender kunnen achten dan onszelf. Wij zijn in Genesis 3 gevallen in onze hoogmoed. En die nou niet door die... Dat water en dat bloed van Christus gewassen wordt, die hebben geen deel aan hem. Dan staan we buiten het koninkrijk. Dan zegt de Heer Jezus ergens anders, de rijken worden ledig weggezonden, maar de armen die worden met goederen vervuld. die daar met die vrouw in Betanië wenend zitten aan zijn voeten, die krijgen het. Ach, Petrus, die voelt het wel. Hij was een kind van God hoor, maar hij was van zijn plek. Maar hij voelt het, de pijl wel. De pijl komt scherp in zijn hart. Geen deel aan mij. Ik denk dat het zo nadreunt in zijn hoofd. Geen deel, Petrus. Geen deel aan mij. Ik heb van de week ook verschillende keer mijn vingers bij gelegd. Zo, ach heren, wat is dat toch ontzaglijk dat ze. Nou, toch straks 70, 80 jaar op de wereld ben geweest en ik moet eraf. En geen deel aan u. Dat is toch wel het ergste. Het is mijn hele leven zinloos geweest. Geen deel aan de woorden des eeuwige levens. Geen deel aan de genade van Christus. Geen deel aan de kracht van zijn dierbaar bloed. O, dan moet ik de Here missen. En dat is alles te missen. Het is een pijl raakt midden in zijn hart. Ja, nou is Petrus nog niet gelijk op zijn plek. Want dat is echt typisch het karakter van Petrus. Als hij dat hoort, geen deel aan mij. Oh, dat kan ook niet. Zonder Christus leven en sterven, dat kan ook niet. En dan slaat hij door naar de andere kant. Hij zegt, als Heer, als het nou zo gelegen is. O, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en ook mijn hoofd. Want geen deel aan u, dat is het ergste wat er is. Ik heb u nodig, van hoofdschedel tot voedsel toe, in mijn hart, in mijn gedachten, in mijn werken, in mijn leven, in de morgen, in de avond. Dan moet u me helemaal wassen. Want dat heb ik nodig, deel aan u. U moet de mijne zijn en ik de uwe. Dat is het enige dat ik verlang. Dat ik u mag toebehoren. Dan moet u me maar helemaal wassen. Ja, het klinkt mooi, maar het is ook weer mis. Maar waarom dat nou weer mis is, dat gaan we in de laatste gedachte beluisteren. Maar we zingen eerst. En wel uit de Psalm 139, vers 14. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk wel tot uw eer en wat er verder volgt. Nu, dat klinkt ons toch aangenaam in de oren. Vers 9, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd, alles. Ik heb u helemaal nodig voor tijd en eeuwigheid, beide. Goed bedoelde woorden, aangename woorden. Ik zou blij zijn als ik op huisbezoek kom in mijn gemeente, dat daar zo'n jong mens zegt, ik heb die hele zaligmaker nodig. Daar ben je er blij mee. Het zijn goed bedoelde woorden, maar het is toch weer mis. Hij slaat weer de plank mis. Want die wassing, ach, ik kan het eenvoudig zeggen, hier ligt dat water in dat vatje, in dat vat. Dat is wel rijk, dat teken van de doop. Sommige kerken wordt daar alles van gemaakt. Als je maar gedoopt bent, dan ben je zalig. Maar dan maak je dezelfde vergissing als Petrus. Hè? Het is wel een mooi teken. Maar dat water was de zonde niet af, gemeente. Heidelberger Catechisme zegt het ook. Hè? Daar heeft er een aparte vraag voor. Was dan het water van de doop de zonde af? Nee! Maar alleen het bloed en de geest van Christus. En dat is het. Dat water heeft geen kracht, dat was al in je handen, maar niet je hart. En daar gaat Christus nou op wijzen dat die wassing in Petrus leven eigenlijk al geschied is. Niet met uiterlijk water. Dat zegt de Heer in antwoord daarop. Jezus zeide tot hem, die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Christus wil zeggen, u bent al gewassen. U hoeft niet helemaal gewassen te worden. De Heer Jezus gebruikt hier, zoals Christus dat zo vaak doet in het evangelie, gebruikt hier een beeld. Hè? Hij neemt heel vaak voorbeelden uit het dagelijks leven. Dan kunnen mensen het goed begrijpen, kunnen kinderen het goed begrijpen. U weet het wel uit de gelijkenis, er zijn allemaal beelden uit het dagelijks leven. En dit is ook eigenlijk zo'n beeld uit het dagelijks leven. Dat hij hier zegt, het is een beetje een ondoorgrondelijke, onbegrijpelijke spreuk. Maar de Joden die begrijpen het wel. Want als de Joden 's avonds ergens op bezoek gingen in Israël, dan ging men thuis eerst helemaal zich wassen. En als men dan in zijn sandalen ging over de stoffige straten en men kwam bij de gast, heer, in een ander huis, dan hoefde men daar alleen nog maar de voeten te wassen, want men was thuis helemaal gewassen. Dat zegt de Heer Jezus, dat beeld. Thuis helemaal gewassen. En als je dan hier bij de gastheer komt aan het avondmaal, dan hoeft alleen nog maar de voeten te gewassen te worden. Want ge zijt al rein. Maar omdat u door de straat gelopen hebt met open sandalen, daarom zijn uw voeten vuil. Dat is genoeg. Nou ja, dat is het beeld uit het dagelijkse leven, dat begrijpen we wel. Maar Christus bedoelt er natuurlijk iets geestelijks mee. Hè? En wanneer is Petrus nu helemaal gewassen? En dat vraag ik ook aan u. Want we zitten hier niet alleen maar een oude geschiedenis te prediken, maar het gaat om u. Bent u ook helemaal gewassen? Ja, wanneer? Ja, Paulus die heeft het over een bad van de wedergeboorte. Om het simpel te zeggen, als de Heere komt wonen in je hart door de Heilige Geest. Dat noemen we het bad van de wedergeboorte. Paulus die zegt tegen Titus dat hij is zalig gemaakt naar Gods barmhartigheid. En dan komt het door het bad van de wedergeboorte. En dan zegt hij erachter, en door de vernieuwing van de Heilige Geest. Dan gaat de Heilige Geest als het ware dat woord van God als water over je ziel laten stromen. En dat woord in de kracht van de Heilige Geest heeft een reinigende, heiligende, bekerende, vernieuwende kracht. En als dat woord altijd maar langs onze woorden, oren heen gaat, en dan kom je thuis en dan weet je het al niet meer, dan heeft dat woord geen kracht. Dan blijft je hart zo vuil als altijd. Dan blijf je ruzie maken, wie is toch de meeste? Maar als dat woord nou gaat wederbaren, vernieuwen, bekeren, dan wordt dat woord een water in je vuile hart. Een kracht tot zaligheid. Dan ga je buigen. Dan ga je elkaar de voeten wassen. Dat woord dat wordt in de Bijbel dan ook vaak een water genoemd. Heer Jezus heeft een keer tegen de discipelen gezegd, gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Betekent, hij heeft dat woord van die prediking, misschien mag u dat ook wel kennen, gedragen in je hart. En dan wordt dat woord een kracht tot zaligheid. Dan worden we door dat woord getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En dat hebben al die discipelen meegemaakt. Als je dat zou vragen aan Thomas, kon hij dan vertellen hoe hij door God is bekeerd. En Johannes die weet het ook. En Thomas weet het ook. En weet u het nou ook? Christus zegt het hier. Gij zijt allerein. Maar in het slotregeltje niet alle. Er is er één niet. Die zit daar wel, want je kunt ouderling zijn en je kunt dominee zijn en je kunt aan het heiligavondmaal zitten. Maar Christus zegt, van al die mannen die hier zitten, eentje niet. Die is niet rein. Want daar is dat woord nooit naar binnen gegaan. Dat is Judas, die zit aan de overkant van de tafel. Zeg gemeente, is dat wederbarende werk van Gods genade ook in u? Ja, hoe kan ik dat nou weten, dominee? Heel eenvoudig, want de Bijbel die is altijd heel eenvoudig. Weet je hoe je kunt weten of je dat wederbarende werk van Gods genade kent? Als je het ook aan de Heere beleden hebt dat je van binnen gewassen moet worden, dat je ook vuil bent. Hè? Minister-president die zegt je moet elke dag wel 10 keer je handen wassen. Want ze kunnen besmet zijn. Nou, dat snappen de Nederlanders goed. Nou zeg ik het u van de preekstoel. Uw hart moet gewassen worden. Want we staan zo hoog boven een ander. En dat moet allemaal gewassen worden. Petrus wist dat. Hij heeft een keer op de zee gezegd. Toen hij op de golven mocht lopen en toen hij wegzong. Ga uit van mij, Heere. Want ik ben een zondig mens. Had hij beleden. Hebben we dat ook gedaan? Ik kende ook de reinigende kracht van Jezus woord. Want hij heeft een keer gezegd, Heere, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Ja, gemeente, ben u ook zo wel eens bij de Heere gekomen? Je zegt, Heere, ik heb geprobeerd mezelf een beetje te wassen en op te knappen, maar het lukt niet. De volgende dag is het weer precies hetzelfde. Dan zegt de Heere vanmorgen in de preking, kom dan. Laat ons dan maar tezamen richten. Dat betekent, laat het ons dan maar openleggen voor Gods aangezicht wat je vuilheid is. En dan zal ik uw zonden, die zijn als scharlaken, witter maken dan de sneeuw. O, als dat bloed van die zaligmaker dan op je vuile hart gaat stromen. Dan weet je echt wat reinheid is. Heiligheid. En nou zegt de Heere Petrus, dat is met u gebeurd. Dat weet u toch, dat hoef je niet te ontkennen hoor. Als de Heer zijn genade in je leven betoond heeft, hoef je het niet te ontkennen hoor. Maar die voeten, die moeten nog wel gewassen worden. Want je gaat elke dag weer door de wereld en elke dag ga je weer over straat. En elke dag zijn er weer zoveel dwaasheden in het leven van een kind van God. En dat moet nou elke dag weer gewassen worden, die voeten. En de dagelijkse bediening uit Christus. Elke avond maar weer vluchten naar die heilsfontein. En zo meer en meer te mogen leren zeggen, het leven is mijn Christus. En het sterven gewin. Van McChain in zijn versje. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. O, wat gezegend als we daar toch veel uit mogen ontvangen, geliefde luisteraars. En weet je, ik vraag aan u, kent u dat wassende werk, dat wederbarende werk van Gods genade, kent u dat? Ik vraag het aan u. Maar ik moet ook zeggen, u kunt het, moet het ook van mij kunnen zien en ik van u. Dus ik hoef het niet alleen aan u te vragen, maar ik zie het ook. Dat is de laatste gedachte voor beeldige liefde. Want alle degenen die de wassing van Jezus bloed in hun hart kennen, die gaan daar iets van laten zien in hun wandel. Want dat is de laatste les die verborgen ligt in deze geschiedenis. Want gemeente, nu heeft Christus zijn werkje af. En nu gaat hij weer terug naar de plek waar hij aanlag aan de tafel. Rechts ligt Johannes. En aan de andere kant een andere discipel. Nu is het paasmaal voorbij en nu gaat het heiligavondmaal beginnen. Het heiligste van die avond. En nou hebben ze allemaal schone voeten, behalve één. En wie heeft er dan nog vuile voeten? De Heere Jezus. He? En als ik nou ooit de inhoud van het heiligavondmaal zou moeten uitleggen, dan wel hier op de beste manier. Daar liggen ze nou allemaal rein gewassen. Maar Christus is vuil. En dat staat ook in het avondmaalsformulier, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jesaja zegt, doch de Heer heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En zo gaat straks de Heer Jezus van de tafel af. Beladen met de schuld van zijn kerk en kinderen. In de nacht van de arrestatie. En dan tenslotte komen die soldaten. En zegt hij, indien aan mij zoekt, laat deze maar heen gaan. Zij zijn gereinigd. Maar ik ben vuil. Met de overtredingen van mijn volk. O gemeente, mag u hier iets van verstaan in uw leven? Ja, dan zal dat blijken uit de vrucht hoor. Ik weet ook wel dat die oude mens, die kan ook nog behoorlijk opspelen dat we de meeste willen zijn. Dat zien we in deze geschiedenis. Maar als die zaligmaker nabij het hart is, ach, dan ga je doen wat de meeste deed. Dan ga je ook door je knieën. En dan willen we wel de minste wezen. Dan gaan we de een de ander uitnemender achten dan onszelf. En dan gaat het goed in de kerk van Nederland. Dan zijn er niet meer 1000 kerkjes. Maar dan is er 1 kerk. O, dat zegt Christus hier. Indien je die dingen weet, u weet het nu, ik heb het u gepreekt. Maar, zegt Christus, zalig zijt ge als ge het doet. Dat we nou elkander niet meer bekampen en bevechten. Maar dat we nou eens de minste willen wezen naar het voorbeeld van Christus. En nog iets anders. Er zit nog een andere les in. En die moet ik u ook voorhouden, geliefde luisteraar. Die staat in vers 10. Ik heb het eigenlijk al gezegd, maar ik wil het nog een keer onderstrepen. Christus zegt tegen al die discipelen, hij wist dat, gij zijt rein. Hij wist dat hij in hun harten woonde hoor. Maar niet allen. Zelfs aan het avondmaal, als dan de zaligmaker rondkijkt, dan zitten er altijd weer mensen die er eigenlijk niet aan horen. En zou ik dat ernstige woord toch niet alle op uw hart mogen binden, medereiziger? Zijt gij wel waarlijk rein door Jezus' bloed? Bent u wel wedergeboren tot een levende hoop? Kent u wel dat dagelijkse toevlucht nemen tot de heilsfontein? Judas wist het niet. Doch niet alle. Heer Jezus had wel alles aan Judas gedaan. En ook aan u, thuisluisteraar. Hij had zelfs enkele ogenblikken geleden zijn voeten gewassen en die voeten stonden op het punt Christus te verraden. Hij had nog één keer het water van het evangelie over zijn voeten gesprenkeld. Maar Judas kende de kracht ervan niet. En zo ook u. Dat moet ik aan het einde van de preek vragen. U heeft hier misschien zoveel jaren gezeten. In de gemeente van Scheveningen van Den Haag, elke zondag sprenkelt de Heere dat water van zijn woord over uw hoofd en over uw hart. Maar misschien is er altijd nog weer naast gedruppeld op de grond en niet naar binnen gegaan. Doch niet alle. Judas zat daar met een boos hart. Verstokt, hij zou straks 30 zilverlingen krijgen. Geld. Misschien denkt u, ach, dat heeft u over Judas, prediker, maar dat gaat niet over mij hoor. Ik ben Judas niet. Ja, zeg je dat zo? Weet je wat Gods volk zegt? En als Judas straks de deur uit is en het avondmaal gaat beginnen, dan zegt de Heere, één van u zal mij verraden. Dan is Judas er nog bij. En dan zeggen alle discipelen iets, dat zijn nou kinderen van God. En als we hoog in de boom zitten, dan kijken we altijd naar een ander. Het zal die andere wel zijn in het avondmaal die nu bedoeld wordt. Of in de kerk. Maar als nou de genade Gods diep in je ziel gezonken is, dan kijk je niet meer opzij. Maar ze hebben allemaal gezegd, behalve Judas, maar ze hebben allemaal gezegd, ben ik het Heer. Weet je waarom ze dat zeiden? Omdat ze net in hoogmoed mekaars voeten niet hebben willen wassen. Die mensen die waren zo vernederd en verootmoedigd. Ze zeiden, ben ik het Heer. U hebt vanavond, toen u mijn voeten hebt gewassen, ben ik zo diep gezonken aan uw voeten. Is mijn hart zo gebroken, dat ik moet zeggen, nu ben ik het Heer. Ach, wat is dat toch een heldere trek van de genade. Zeg luisteraar, ben je ook al bekend geworden met die kwaal van je hart, met die vuilheid? Neem dit ontzaglijke woord eens mee. Geen deel met mij. O, als we toch zonder Christus moeten leven en straks moeten sterven. Een coronamens in het ziekenhuis. Niemand erbij. Ik hoorde het gisteren van mijn eigen nichtje. Alleen op zo'n kamer geïsoleerd. Als dan die zaligmaker er maar is. Maar als dan hier geen deel aan mij. Mensen, dat is het ergste wat er is. Dan moeten we naar een plaats van ach en wee. En ik heb het in het begin van de preek al gezegd. In de rampzaligheid was niemand elkaars voeten. En volk des Heren die er iets van mag kennen van Jezus in het hart. Ach, en van die bekerende genade. Weet u wat we voor u uit deze geschiedenis leren? Daar mag je niet op gaan rusten. Maar elke dag worden je voeten weer vuil. Er is ook een dagelijkse bekering nodig. Om dagelijks dicht bij de Meester te mogen verkeren. Om die dienende Jezus te zoeken. En bij die heilsfontein te leven. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Men roemt dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heren, zo mochten we in het morgen nu nog een ogenblikje luisteren naar wat die grote meester gedaan heeft. Hij heeft het bekken genomen met water en de linnendoek en hij heeft de voeten gewassen. Maar dan gaat hij de nacht in om zijn bloed te vergieten voor velen. Om niet alleen de voeten te wassen van zondaren, maar helemaal. En dat hebben we nu ook allen nodig. Gedenk deze kerkraad in deze moeitevolle dagen, ook als ze nog preek hopen te lezen in de tweede helft van de dag. We vragen het om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte van Psalm 16, het derde vers. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, en wat daar verder volgt. Thank you.
Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.